We zitten in de laatste 24 uur van het leven van de Heer Jezus. Hij is naar Jeruzalem gekomen. En ja, eigenlijk voor hem een heel vijandige plek. Zijn grootste vijanden die het op zijn leven gemunt hebben. Zijn grootste critici die hem constant proberen een strikvraag te stellen. Waardoor hij zichzelf in de problemen werkt bij het volk. Die zitten allemaal in Jeruzalem. Dat is een wespennest van vijandigheid en spanning. En nog meer zo, omdat Jezus nu naar Jeruzalem gaat komen. Tijdens een van de feesten. Hè, het Pesachfeest, het Paasfeest. En daar zijn dus honderdduizenden mensen die allemaal vanuit alle uithoeken van het Romeinse Rijk, waar er Joodse groepjes zitten, nog steeds eigenlijk van de ballingschap, van mensen die overal verspreid zijn, die komen toch terug voor die feesten in Jeruzalem. En alles zit vol met mensen, de straten zijn vol, buiten de muren staan duizenden tenten waar mensen eigenlijk kamperen tijdens dit grote feest. En ook Jezus komt naar Jeruzalem, maar iets wat in het geheim. Want hij wil zich pas overgeven op het moment dat alles klaar is. Hij maakt dus ook in het geheim, maakt hij bepaalde voorbereidingen, treft hij bepaalde voorbereidingen om deze maaltijd, de Pesach, het Pesachmaaltijd, te kunnen nuttigen met zijn discipelen. We hebben vorige week gezien, dit is op de vooravond van zijn dood. We hebben vorige week gezien dat hij als dienstknecht opgetreden heeft tijdens deze maaltijd om de voeten van zijn discipelen te wassen. En daarmee ook een voorbeeld voor ons te zijn. Nu gaan we lezen over de maaltijd zelf. En ik wil lezen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 22. Vanaf vers 14 lezen we: en toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanleggen, en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals bepaald is. Maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Tot zover gaan we even dit stuk lezen. Jezus zien we hier eigenlijk in een van de meest intieme momenten van zijn leven. Hij is eigenlijk aan het einde gekomen van zijn training. De training waarmee hij zijn apostelen heeft voorbereid. Hij heeft gewone mannen uitgekozen... om dagelijks met hem mee te gaan. Dat was een steeds meer intensief proces. Eerst zo af en toe kwamen ze eens naar hem toe en gingen ze gewoon eens een dag met hem om. En later koos hij ze om op speciale missies met hem mee te gaan. En uiteindelijk koos hij hen om altijd 24 uur per dag in principe enkele jaren lang met hem op te trekken. Nou ja, zelfs op dit moment zijn het nog vrij onnozele discipelen en hun toewijding is nog niet compleet. We zien dat deze avond de voornaamste van de discipelen, Petrus, de Heer drie keer gaat verloochenen. Met zweren toe zegt hij: ik ken deze man niet. Hij distancieert zichzelf van Jezus. Zegt dat hij hem zelfs niet kent om zijn eigen huid en zijn eigen hachie te redden. Maar de formele training is nu voorbij. En hij heeft met groot verlangen uitgekeken naar dit moment. Om nog één keer deze maaltijd te vieren. Maar deze maaltijd was niet nieuw. We hebben al het stukje eerder in de dienst gelezen uit Exodus hoofdstuk 12. Waarin we eigenlijk de oorsprong van dit feest zien. En ik wil de preek vanmiddag ook eigenlijk indelen in deze twee punten. Ik wil kijken naar de wortels van deze maaltijd in de Pesachmaaltijd. Dat is als het ware de belofte. En dan de vervulling in het avondmaal. Dat zijn mijn twee punten vanmiddag. Deze maaltijd was niet nieuw. Deze maaltijd was al 1500 jaar lang gevierd toen Jezus hem vierde op deze avond. En we hebben gelezen dat dit samenging met de laatste plaag. De Heer bracht 10 plagen over Egypte om uiteindelijk zijn volk te bevrijden uit de slavernij. En dit was als het ware de klap op de vuurpijl. Dit was de ultieme plaag. Dit was wat de farao uiteindelijk over de drempel haalt om te zeggen: ga hier weg. De farao was verhard en hij was stug en koppig en hoogmoedig en opstandig tegenover God. Hij wilde dit volk niet laten gaan. Hij wilde doorgaan met zijn misbruik van dit volk. Maar hij had niet goed in de gaten dat hij te maken had met een God die niet alleen gelijkwaardig was aan de goden van Egypte. Want de hele plagengeschiedenis is als het ware een confrontatie tussen God en de afgoden. Maar dat dit de enige echte ware God was boven alle goden. En God gaat zijn ultieme oordeel over het volk brengen. Maar tot schrik van Israël, kondigde God aan dat dit oordeel ook over Israël zou komen. Als zij niet de instructies volgden van het offeren van een lam en het toepassen van het bloed van het lam op de deurposten en de bovendorpel. Kan je het je voorstellen? Je denkt: ik ben onderdeel van het volk van God. Wekenlang heeft God plagen gebracht over jouw aartsvijand en jouw onderdrukker. En telkens maakte God onderscheid tussen Israël en Egypte, maar op dit moment waarschuwt God het volk zelf. Als het gaat om het loon van de zonde, de dood, zijn wij ook schuldig. Het is alleen omwille van het bloed dat toegepast wordt. En niet op basis van onze eigen prestaties. Dat de doodsengel aan ons adres voorbij zal gaan. Dat lammetje dat moest in huis genomen worden. Dat werd als het ware vertroeteld. De kinderen die waren er aan het eind van die enkele dagen dat het lammetje in huis genomen werd, waren ze er zeker aan gehecht. Het was een soort huisdier bijna geworden. Maar dan moest dat moment komen dat het lam geslacht werd. En in dit verhaal wordt er gevierd dat Israël bevrijd wordt uit Egypte. Het keek terug naar wat God gedaan had. Maar het keek ook vooruit. Het was een voorschaduwing. Het was een beeld wat vervuld zou worden in de Heer Jezus zelf. Want we lezen dat er later in de geschiedenis nog een lam kwam. Niet een dierlijk lam, maar Jezus, het paaslam. Hij is ons paaslam. En hij stierf tijdens het paasfeest. Terwijl honderdduizenden lammeren geslacht werden in Jeruzalem tijdens dit feest, werd Jezus, het paaslam, voor ons geslacht. Hij was de volmaakte vervulling van alles wat in dat paasfeest 1500 jaar eerder ingesteld was. Het offerdier was een lam. En Jezus Christus wordt in 1 Korinthe hoofdstuk 5 genoemd ons paaslam dat voor ons geslacht is. Dat lam dat moest plaatsvervangend sterven. Het was of de oudste zoon of het lam. Eén van de twee. Maar er ging iemand dood. Er moest iemand sterven. God laat zien dat er maar twee mogelijkheden zijn. Of je sterft voor je eigen zonde, of iemand sterft in jouw plaats. En het mooie van de dood van de Heer Jezus is dat hij plaatsvervangend voor ons gestorven is. Wij behoorden het oordeel van God te ontvangen. Maar hij heeft ons als het ware uit de weg geduwd en hij heeft de volle laag van het oordeel van God op zichzelf genomen. Het idee van plaatsvervanging is zo mooi terug te zien in het Oude Testament, in dat hoofdstuk Jesaja 53, het hoofdstuk over de kruisiging in het Oude Testament. En daar lezen we: wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Hij stierf daar in onze plaats. Er is nog een aspect van de vervulling. En dat is dat het lam vlekkeloos moest zijn. Het mocht geen gebrek hebben. Het mocht geen mank lammetje zijn. Het mocht geen enkel zichtbaar defect hebben. Het moest de Heere waardig zijn. En ook hier zien we terug dat Jezus als enige in de menselijke geschiedenis dat vlekkeloos lam kon zijn. Petrus vertelt ons: wandel in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel. Maar vers 19, met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Er was nooit een moment in het leven van de Heer Jezus dat hij toegegeven heeft aan de zonde. Hij voelde de verleiding constant. Sterker nog, hij heeft de verleiding als geen ander mens ervaren. Je zou het zo kunnen zien. Stel, je gaat naar een fitnesscentrum en dan ga je gewichten heffen. En je begint met eerste stang. Dan ga je eerst die stang opdrukken. En daarna komen er allemaal van die gewichten aan. Tot je uiteindelijk zoveel gewicht hebt dat het gewoon menselijk niet meer mogelijk is om die omhoog te krijgen. Om die gewichten omhoog te krijgen. En op een gegeven moment dan stort die bar, die stang zeg maar in. Hè. Dan ga je onder dat gewicht. Je gaat ten onder. Die stang die krijg je niet meer omhoog. En dat is zeg maar jouw faalpunt. Dat is jouw breekpunt. En we hebben allemaal een bepaalde vorm van kracht. De ene kan misschien net iets wat meer omhoog duwen dan de ander. Maar op een gegeven moment komen we allemaal bij ons breekpunt. Dat is ook zo geestelijk. Wij kunnen verschillende zwaartes van verleiding aan. Maar op een gegeven moment wordt de verleiding zo groot. Is het gewicht zo overweldigend. Dat wij als het ware niet meer tegen die verleiding in kunnen. En we toegeven aan die verleiding. Maar Jezus heeft dat nooit gedaan. De gewichten die werden maar erbij geplaatst. De Satan heeft de meest zware, gewichtige, overweldigende, aantrekkelijke verleidingen op de Heer Jezus afgevuurd. Totdat er, bij wijze van spreken, geen plaats meer op de stang was om nog gewicht eraan te hangen. Maar hij heeft die stang nooit laten vallen. Hij weet precies wat het is om verleiding te doorstaan. Soms denken we dat de Heer Jezus, omdat hij de Zoon van God was, dat hij het makkelijk had. Ja, als ik de Zoon van God was, had ik ook zonder zonde kunnen leven. Maar we moeten niet minimaliseren hoe zwaar het was voor de Heer Jezus om nee te zeggen. En hoe zwaar de verleidingen waren die op hem afkwamen. Toen hij in die tuin aan het bidden was, zweette hij druppels bloed. De emoties waren zo intens. De verleiding was zo groot om weg te lopen. Om nee te zeggen. Om die beker niet te drinken. En toch was hij zondeloos. Hij was onbevlekt. Toen hij in die woestijn 40 dagen doorbracht, aan het begin van zijn bediening, lezen we dat de duivel naar hem toe kwam om hem te verleiden. Nu moet je je voorstellen, iemand die 40 dagen niet gegeten heeft. Heb jij wel eens 40 dagen niet gegeten? De meeste van ons, als we 40 minuten niet gegeten hebben, dan gaan we al richting de koelkast. Kijken of er nog iets te halen valt. 40 dagen niet gegeten. Hij was een menselijk wrak. Hij was mager. En hij zat daar in die hete woestijn. En dan zegt de Satan: maak je toch een lekker vers bakkersbroodje. Neem gewoon een van die stenen. En er zijn miljoenen stenen in Israël. Overal stenen, stenen, stenen. Maak je daar nou eens een lekker broodje van. En dan nee zeggen. En zo kwamen er nog twee anderen. Maar hij was vlekkeloos. En hij deed dat niet voor zichzelf. Hij deed dat voor jou. Hij deed het voor ons. Hij heeft zichzelf geheel rein bewaard. Te midden van de hoeren en de tollenaars waar hij mee omging, heeft hij zichzelf geheel vlekkeloos en rein bewaard. Hij was het smetteloos en onbevlekte lam. Er is nog een vervulling. Het is een bijzondere eigenlijk. We lezen in Exodus dat dat lam, dat mocht niet in stukken gehakt worden of zo en dan geroosterd worden. Het moest in één heel stuk geroosterd worden. De botten die mochten dus niet losgemaakt worden van andere botten en die mochten ook niet gebroken worden. Dat werd in één groot stuk op de barbecue gelegd, bij wijze van spreken. Waar was dat voor nodig? Ik denk dat we daar verschillende symbolische betekenissen uit kunnen halen. Maar ik wil in ieder geval eventjes in Johannes 19 laten zien hoe dat vervuld werd. Toen Jezus aan het kruis hing, naast die twee, of tussen die twee misdadigers in moet ik zeggen, toen kwam er op een gegeven moment een moment dat de Sabbat aanbrak. Hij hing daar op vrijdag en de zaterdag die kwam. En de Joden, die moesten dus eigenlijk alles afronden wat betreft die kruisiging, zodat ze rein de Sabbat in konden gaan. En de Joden vroegen dus aan Pilatus of de benen gebroken mochten worden van die misdadigers. En dat was een heel pijnlijk proces. Maar het was ook een stukje, je hielp mensen uit hun lijden, want vaak stierven ze vrij kort nadat de benen gebroken werden. Omdat je beenkracht nodig had om te kunnen ademhalen. Je moest jezelf omhoog duwen op je benen. En die benen die zaten dus op het scharnierpunt van die spijker. En En daar moest je je dus mee omhoog duwen, zodat je de borstkast omhoog kon krijgen, waardoor je adem kon halen. Maar zodra die benen gebroken werden, dan stikten mensen vaak aan het kruis. Maar bij de Heer Jezus werd dat niet gedaan, omdat hij al gestorven was. En dat zodat vervuld kon worden dat geen van zijn botten gebroken werden. Een laatste vervulling die Jezus deed als paaslam was dat het bloed van het lam werd toegepast. Een klein beetje van het bloed van het lam dat geslacht werd voordat het op het vuur geroosterd werd, werd op die deur gesmeerd. Het bloed werd toegepast. En dan gebeurde het, wanneer de doodsengel voorbij kwam, dat hij zag, hier is geloof in het huis. En dan werd dat huis overgeslagen. En ook zo kan het bij ons, in ons hart, toegepast worden. Het bloed van de Heer Jezus. Er zit kracht in het bloed. Dat zingen we in een liedje. Er is kracht in het bloed van het lam. Efeze vertelt ons, in hem hebben wij verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. God voorziet in een offer dat plaatsvervangend is, dat vlekkeloos is. En dat God naar mag kijken en zeggen, ik sla dit huis over. We zien een mooie progressie in de Bijbel, dat God voorziet in een offer. In hoofdstuk 22 van het eerste boek Genesis, daar zien we het verhaal van Abraham en Isaac, een vader en een zoon. En God vraagt aan Abraham, Abraham, ik wil dat jij Isaac opoffert. Nou, Abraham gehoorzaamt. En op het laatste moment, als het mes al in de lucht boven het lichaam van zijn eigen vlees en bloed hangt, wordt er pas tegen hem gezegd, stop. Doe de jongen geen kwaad. En dan kijkt Abraham in het rond en dan ziet hij daar een ram die vastzit met zijn horens in de struiken. En God voorziet op dat moment in een plaatsvervangend offer. Voor één persoon, Isaac. Maar in Exodus 12 zien we dat het niet één lam per persoon is, maar één lam per gezin. God voorziet in een offer voor één gezin. Als je blijft lezen in het Oude Testament, dan kom je in Leviticus. En daar vertelt Leviticus over één dag in het jaar, de dag van verzoening, waarin God, de hoge priester, toelaat om het met het bloed van één lam de tempel in te gaan en daar een klein beetje van het bloed te besprenkelen op die gouden plaat bovenop die ark. Dat noemen we de verzoenplaat. En daar wordt er verzoening gemaakt waarin God voorziet in een offer voor het hele volk. Uiteindelijk komen we bij de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. En daar zien we, zoals in de woorden van Johannes de Doper, zie het Lam Gods wat de zonde van de wereld wegneemt. Daar op Golgotha voorziet God in onze grootste en diepste nood, onze geestelijke nood, om ons te vergeven van de zonde, zodat de dood ons adres voorbij mag gaan. Die maaltijd in het Oude Testament, dat was de maaltijd die Jezus die avond aan het vieren was. Maar hij geeft die maaltijd een nieuwe betekenis, omdat er ook nu een nieuwe vervulling is van deze maaltijd. En dat is het avondmaal. Wij vieren hier elke paar weken het avondmaal. Dezelfde maaltijd die de Heer Jezus die avond aan het nuttigen was. En ook hier zien we een prachtige vervulling. We zien dat de maaltijd die we samen vieren zo veelzijdig is in de symboliek, in de betekenis die wij daaruit kunnen halen. Nummer 1. Als wij die maaltijd samen vieren, dan herdenken wij het kruis van Christus. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben aardig vergeetachtig. Ik vergeet zo vaak de lessen die de Heer mij leert. En denk je, nu heb ik hem echt geleerd. En een paar weken of een paar maanden later val ik precies in dezelfde valkuil. Ik maak dezelfde stomme fouten waarvan ik dacht, oh, nu heb ik hem eindelijk onder de knie. Ik vergeet gewoon dingen. En ik vergeet wie ik ben in Christus. Ik vergeet wat hij van mij in het verleden gedaan heeft. Als mensen is dat zo normaal, een normale ervaring. En we hebben nodig om constant opnieuw herinnerd te worden aan wie we zijn in Christus. Wat hij voor ons gedaan heeft. En hoe wij in de overwinning mogen leven. Nou, de maaltijd die we hier samen in deze gemeente vieren, is een constante herdenking wat er voor ons gebeurd is. Heb jij last van schuldgevoelens in je leven? Het verleden wat door blijft praten? Je moet er constant aan herinnerd worden. Die schuld is betaald. Jezus is gestorven. Ik hoef niet meer gebukt te gaan onder de gedachten die door mij heen spoken. Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Een tweede vorm, of een tweede doel van deze maaltijd die Jezus hier geeft, is dat we samen gemeenschap hebben in het offer wat hij volbracht heeft. In 1 Korinthe 10, daar zegt Paulus, de drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Er is een bepaalde gemeenschap die wij hebben rondom de tafel. Pas geleden vertelde mij iemand dat zij elke dag het avondmaal vieren thuis. Ik heb er op dat moment niks van gezegd. Maar ik vind het een ongezonde bezigheid. Want de maaltijd is uiteindelijk niet zozeer een individuele zaak. Het is een gemeenschappelijke zaak. Het is iets wat wij samen als gemeente doen. Er is een horizontale gemeenschap en een verticale gemeenschap. Dat is eigenlijk wat we hier zien. We hebben gemeenschap met het bloed van Christus. We hebben gemeenschap dus ook met God. Op basis van het offer van de Heer Jezus zou je kunnen zeggen. En we hebben gemeenschap met elkaar. Het is een zaak van de gemeente. Als familie gaan wij naar de Heere God. Gaan wij aan de tafel. En weten we zijn allemaal verbonden met elkaar. En we weten de weg naar God is open. Er staat niks tussen mij en mijn eiland in. En als we dan die maaltijd vieren, dan laten we ook inderdaad die eenheid zien. De volgende tekst in 1 Korinthe 10 zegt, omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. Een gemeente is niet zozeer een doos met knikkers, met allemaal mooie verschillende kleuren. En iedere knikker heeft zo zijn eigen mooie eigenschappen. Dat is natuurlijk allemaal waar. We hebben allemaal onze mooie eigen eigenschappen. En we zijn allemaal uniek en individueel. En God heeft ons allemaal zo gemaakt. Maar het voorbeeld van een doos met knikkers mist eigenlijk het feit dat we met elkaar ook verbonden zijn. We zijn een familie. We zijn één lichaam. We hebben daar allemaal een verschillende functie in. De ene onderwijst, de ander dient, een derde die bemoedigt. En zo hebben we tientallen verschillende taken en gaven en eigenschappen die allemaal nodig zijn. We hebben het zo mooi gezien met de bruiloft gisteren. Waar zoveel verschillende mensen allemaal hun gaven, hun talenten inzetten voor het grotere geheel. En als je mij had geplaatst om die bloemen hier te versieren, nou, ik had er een potje van gemaakt. Dat is gewoon niet mijn ding. Daar hebben we gelukkig Lydia voor. En zo heeft iedereen een eigen taak en een eigen gave die hij naar de gemeente kan brengen. En we zijn allemaal één. We eten van dat ene lichaam. En we hebben elkaar nodig. Het kan toch niet zo zijn dat we jaloers worden op elkaar? Het kan toch niet zo zijn dat we in competitie zijn met elkaar? Er is ruimte voor alle gaven, voor elke gave, voor elke persoon die iets brengt naar de gemeente. En we hoeven niet te letten op degene die in een andere hoek van de gemeente bezig is. Ga aan de slag met wat God jou gegeven heeft. En maak je niet zo druk over of die andere persoon in de gemeente nou net iets meer of minder krijgt, of toebedeeld krijgt, of gevraagd wordt ergens voor dan jou. We zijn één lichaam. Laten we elkaar vertrouwen. Laten we elkaar vasthouden. Laten we ruimte maken voor elkaar, dat iedereen tot bloei mag komen. Het avondmaal is een verkondiging. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 11. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Dat woord verkondigen, dat is gewoon het woord preken. Wisten jullie dat elke keer als jullie meedoen aan het avondmaal, dat jullie een preek houden? Wij samen houden een preek. Niet met woorden, maar met beelden. Het samen eten, het samen drinken, is een krachtige boodschap. Het is een verkondiging, het is een preek die wij samen doen. We laten iets zien. We laten een lichaam zien dat gebroken wordt. We laten het bloed zien dat gevloeid heeft. We vertellen het verhaal van de kruisiging door symbolen. En we verkondigen daarmee de blijde boodschap. Er is een plaatsvervangend lam gestorven voor jou en mij. Hij heeft de weg naar God vrijgemaakt. De toegang is open. Kom naar binnen. We mogen mensen uitnodigen om ook aan de maaltijd deel te nemen. Er is nog zoveel ruimte aan de tafel. We gaan met Pasen gaan wij het evangelie van Johannes verspreiden. Waarom? Omdat er nog zoveel ruimte aan de tafel is. En we gunnen het zo dat meer mensen aan de tafel komen om deel te nemen, om te proeven, om verzadigd te worden met het allerbeste en het allerlekkerste. En dat doen we als we hem verkondigen. Als laatste is deze maaltijd niet alleen een terugblik, terug naar wat gebeurde tijdens de kruising van de Heer Jezus, maar een vooruitkijken. We kijken vooruit. Want deze maaltijd kijkt vooruit naar het moment dat Jezus terugkomt. En ook letterlijk, fysiek, met ons aan de tafel gaat. We lezen in Matteüs 26, ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken. Tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Er komt een feestmaaltijd aan. Een bruiloftsfeest van het lam. Waarin we zo uit onze bol gaan van vreugde en het vieren van wat hij voor ons gedaan heeft. Om gemeenschap met hem te hebben rondom een feestmaaltijd. We kijken vooruit. Elke keer als we deze maaltijd eten, is het als het ware een uitstrekken. Heer, kom. Want deze simpele maaltijd, het houdt ons zoet voor nu. Maar we snakken zo naar het echte feestmaaltijd. Waarvan deze simpele maaltijd maar zo'n klein stukje is. Hoe kunnen we ooit op aarde proeven wat daar de realiteit gaat worden? Hoe kunnen we ooit de vreugde hier ervaren die daar als een vloedgolf over ons heen komt? Hoe kunnen we de vrede en de rust nu ervaren die in overmatige en overspoelende grootte op ons neerkomt? Onze harten zullen barsten van vreugde en blijdschap. Jezus nodigt ons uit aan de maaltijd. Kom je naar hem toe. Laat jij je dorst lessen en je honger stillen door hemzelf. Hij is de maaltijd. Hij is het brood dat naar beneden komt uit de hemel. Hij zegt op een gegeven moment, en dit stoten veel mensen tegen de borst, maar hij bedoelt het niet letterlijk. Hij zei: mijn lichaam is vlees en mijn bloed is ware drink, ware drank. Je moet mij nuttigen. We komen niet in de hemel voor alle prachtige dingen die er omschreven staan over die plek. Dat is niet het voedsel. Dat is niet de ware drank. Dat is niet de ware spijs. We komen in de hemel voor hem. Hij is de enige die kan verzadigen. Tot en met. Jezus, het brood des levens. Vader in de hemel, ik wil u danken. Ik wil u danken voor de Heer Jezus. Vader, we willen meer van hem in onze levens. We willen dieper verzadigd worden. We willen hem nuttigen. Wat hij ons geeft. Wie hij is. Wat hij gedaan heeft. Vader, mag daar onze honger liggen. En verzadig ons. Niet met Jezus plus allerlei andere dingen. Maar met Jezus alleen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.